Hey, yeah.
Ho ha, ho ha.
That is what. Ja. Ik wel. Goeiedag.
Goedenavond.
Ja, hij doet het.
Thank you.
Thank you. Ja, probeer nog eens.
Ja, kijk. Iedereen kan me goed verstaan, denk ik. Welkom allemaal. Goedenavond. Ik zie dat iedereen al een plekje heeft gevonden. Dat is mooi. Ik zou zeggen, diegene die nog geen plekje heeft gevonden, ga lekker zitten. Ja, een nieuw seizoen. En ik zie ook wel een paar nieuwe gezichten, maar ook wel weer bekende gezichten. Dus dat is wel mooi om te zien. Om maar gelijk de Bijbel open te doen, heb ik voor jullie allemaal een wens. En die wil ik halen uit 2 Korinthe 3. En ja, ik vind het mooi natuurlijk dat jullie hier allemaal naartoe komen. Wij als stuurgroep willen natuurlijk ook graag iets bereiken daarmee. En dat is mooi als we iets kunnen halen daaruit. En ik wil lezen 2 Korinthe 3, vers 15 tot en met 18. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is geest, en waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. En dan komt daar de tekst waar het eigenlijk een beetje ook om gaat. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in de spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. En we zijn dankbaar dat jullie hier zijn, maar we hopen ook dat de geest van de Heer hier ook is. We weten dat hij hier is en dat hij jullie harten ook zal aanraken en zal ook bewerken. Tot zover onze wens. Dan wat kleine praktische invullingen. We willen deze avond meestal openen wat en zingen we wat. Ja, Wim is onze spreker dit seizoen en we zullen nadenken over de bergreden. We gaan niet alles verklappen, want dat gaat Wim allemaal vertellen, dus dat komt wel goed. En we willen ook nog speciaal benadrukken bij aan de uitgang is een collecte. En dit keer niet met collectezak, maar hebben we een offerkist daar op de tafel neergezet. En we zijn volledig afhankelijk van giften. Als het goed is, hebben we hier ook een papiertje gehad. Daarop staat ook nog het rekeningnummer. Het gaat van Stichting Revive. Dat is een beetje een soort van organisator, zullen we maar zeggen. En ja, daar staat ook het bankrekeningnummer. Dus als jullie ook per bank willen betalen, kan dat uiteraard ook. Nou ja, voor de rest tot zover de collecte. Verder is er ook nog een pastoraal team. Als mensen nog vragen hebben of over na willen praten, is dat uiteraard ook mogelijk. Als het goed is, is Tini dat. En Hans. En ik denk dat Wim misschien. Ja, ik weet niet of je vragen wil beantwoorden of. Geen probleem hoor ik hier, dus dat is ook mooi. En zelf zal ik dat ook doen. Tot zover het praktische dingetje. Dan wil ik eerst met jullie bidden om de avond ook te openen. En daarna zullen we met z'n allen zingen. En dan geef ik het woord over aan Wim. Hemelse Vader, dank u wel dat we weer een nieuw seizoen mogen draaien van geestelijke groei. En dat er ook weer nieuwe mensen zijn, dat er weer bekende mensen zijn. Heer, we danken u dat u mensen stuurt ook. En dat u mensen stuurt die ook geestelijk willen groeien in hun leven met u. Heer, we bidden ook dat uw geest hier mensen aanraakt en ook ons hart ook verandert. Heer, dat we u mogen zien, dat uw geest ons hart verandert naar uw beeld. Heer, dat we net als Mozes, als we met u om zullen gaan, zullen stralen. Dat mensen zullen zien, Heer, dat we bij u zijn geweest. Heer, en we weten ook dat u dat alleen kunt. En daarom vragen we het ook u. Heer, wilt u ook bij Wim zijn deze avond? Wilt u bij het zingen zijn? Wil onze dank en onze lofliederen aannemen ook? Als ze zijn tot eer van u. Als ze ons iets onderwijzen. Als ze ons misschien meetrekken omhoog weer als we in een dal zitten. Heer, u weet onze situatie. Heer, we bidden ook om rust en zegen ook voor deze avonden. En ook in onze harten. En dat we het woord mogen ontvangen heel praktisch en makkelijk in alle rust. Dat het ongehinderd mag uitgesproken worden. En dat we weer iets nieuws mogen leren. Maar opnieuw iets nieuws van u mogen ontvangen. We danken u. En we vragen het alles uit genade in de naam van Jezus. Amen. Dan gaat Hans met ons de liederen doen. Die is altijd onze vaste begeleider. En hij kan dat zeer goed. En we willen ook beginnen met Samen in de naam van Jezus. Mooi bekend lied. En het is ook wel mooi om samen te zingen.
Goedenavond allemaal. Welkom. Goed dat u hier bent. Want waar de geest van God en Gods woord bij elkaar komen, er gebeuren bijzondere dingen. En dat verwacht ik voor vanavond ook. Heeft u ook verwachting voor vanavond? Heeft u ook verwachting? Ja, oké. We gaan een aantal liederen met elkaar zingen, want ik denk dat het goed is om onze geest ook af te stemmen op de Heilige Geest, de Geest van God. En met zingen gebeurt dat meestal wel. En Anne die zei net, we gaan beginnen met Samen in de naam van Jezus. En daar gaan we dan ook mee beginnen. Ik had hem op 3 staan, maar dat maakt niet uit, de volgorde. We gaan dit lied zingen, Samen in de naam van Jezus, want het is waar we vandaag mee bezig zijn. We zijn samengekomen in zijn naam. En zegt zijn woord, daar is hij in ons midden. En dat is ook iets bijzonders. Onze Heer. En zijn woord zegt ook, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt u bovendien. En dat is het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen. Als je hier staat, het is geweldig. Het is alsof ik engelen hoor zingen. Ja, het is geweldig. Ja. Ik heb nog één lied voordat we gaan beginnen. En dat heeft alles te maken met Jezus. En dat gaat over zijn majesteit. Groot is zijn majesteit. En hiermee kunnen we hem loven, eren.
Groot de naam van Jezus. Aan deze plek, Heer, als wij onze hart en onze oren willen openen voor wat U tot ons wil zeggen, Heer, dan weten we dat U de grote koning bent, de majesteit. Heer, en we willen van U leren. En daarom danken we U dat U in ons midden bent. En dat U Wim wil gebruiken vanavond, Heer, om Uw woord te brengen en Uw geest om het uit te leggen. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Een goedenavond allemaal. Het is mij een grote vreugde om vanavond hier te zijn en met jullie de start te mogen hebben van maar liefst 12 studieavonden over de bergrede. Ik heb er de afgelopen weken naar uitgezien. Trudy en ik hadden afgelopen maandag nog even via de mailcontact en toen hadden we het over nog 4 nachtjes slapen. Het was bijna alsof we bijna op schoolreisje gingen of zo. Maar als je in de voorbereiding op zo'n serie zelf al zo gezegend bent, dan verlang je er gewoon naar om al die mooie dingen die God je heeft laten zien in de voorbereiding, in het zoeken en in het luisteren naar zijn stem, om die ook te delen met elkaar. Dus het is voor mij echt een voorrecht om dit seizoen zo 12 avonden, ik ga er even vanuit dat jullie er alle 12 avonden bij zullen zijn, maar hoe dan ook, dat we zo dit seizoen met elkaar mogen gaan optrekken. En omdat we elkaar dus best wel regelmatig gaan zien, dacht ik van nou, misschien is het wel goed als ik mezelf dan even een klein beetje voorstel. En wellicht dat er de komende avonden ook af en toe even momenten kunnen zijn dat jullie je wat meer aan mij kunnen voorstellen. Maar even iets over mezelf. Mijn naam Wim Gandia, ik ben, dat zouden jullie echt niet zeggen denk ik, maar ik ben 58. Ja, schat je hem hoger of jonger of ouder in, maar laat dat maar zitten. Ik kom uit Nieuw-Vennep, ik wou bijna zeggen een heel mooi plaatsje, maar het is eigenlijk gewoon een heel saai dorp met alleen maar rechte wegen en gewoon ergens in de Haarlemmermeer. Maar het is een hele mooie plaats, want daar woont de allermooiste en allerliefste vrouw van de wereld, namelijk mijn vrouw Sonja. Nieuw-Vennep, voor degenen die niet weten waar dat ligt, net onder de rook van Schiphol. En zeker als de Kaagbaan geopend is, dan kunnen we, als we even op onze tenen staan, dan kunnen we bijna de vliegtuigen aanraken. Dus als ik dan hier ben en denk van, wat een rust, wat een stilte, hebben jullie geen last van? Nou ja, jullie hebben er weer de A2, oké. Getrouwd dus met Sonja en we hebben samen 8 kinderen en maar liefst 16 kleinkinderen. Dat is een hele club en ik heb het bewust even zo geformuleerd samen, want we hebben een, zoals we dat dan zeggen, samengesteld gezin. Mijn eerste vrouw is op jonge leeftijd overleden en de eerste man van Sonja is ook op jonge leeftijd overleden. Maar we hebben elkaar ontmoet en we zijn nu samen heel gelukkig. Maar goed, ik heb van mezelf 5 kinderen, Sonja van haarzelf 3 kinderen, dat zijn er 8. En als ze dan gaan trouwen en het een en ander met elkaar uitproberen, dan komen er opeens 16 kleinkinderen tevoorschijn. Dus daar hebben we best druk mee, maar ik moet zeggen, daar genieten we uitermate van. Het is echt een voorrecht om zo met elkaar gezin te zijn. Even iets over de dingen waar ik in mijn leven ongeveer mee bezig geweest ben. Ik ga er niet te veel over vertellen. Ik heb het voorrecht gehad om ruim 25 jaar bij de EO te werken. En daar ben ik vooral bezig geweest met de activiteiten van de ronduitclub. De ronduitpreesavonden, de EO jongerendagen, de conferenties. En in die periode, ik ben er eigenlijk begonnen meer als zeg maar, de man achter de schermen, de producer. Ben ik in de loop van de jaren steeds meer door God geroepen, maar ook door mensen gestimuleerd van, joh, jij moet ook echt je gaan toeleggen op het onderwijzen van Gods woord. Dat is een gave die God jou gegeven heeft en daarmee ook gelijk aan hem alle eer. En binnen de EO heb ik gewoon heel veel ruimte gekregen om dat te ontwikkelen. In 2006 was het voor mij de tijd om bij de EO af te ronden. En toen heb ik echt een verlangen gekregen om fulltime voorganger te worden in de plaatselijke gemeente. Ik ben 8 jaar voorganger geweest in Dordrecht, in de gemeente Jozua. En in 2014 had ik opnieuw het gevoel van dat is klaar, dat is voor nu goed. En toen ben ik begonnen met Grandia CPW. En CPW dat staat voor coaching, preaching, writing. Dus waar hou ik mee bezig? Zo de hele week door met coachen. Met name van predikanten, voorgangers, kerkenraden, oudste teams enzovoort. Spreken en schrijven. En ik moet zeggen dat met name de afgelopen jaren wordt het steeds meer echt de passie van mijn hart om onderwijs te geven vanuit het woord. Ik geloof dat het zo belangrijk is dat we bezig zijn met het woord. Dat we weten wat er in de Bijbel staat. En niet als een soort theoretische kennis, maar dat we weten wat God ons vanuit zijn hart en door zijn woord, gewoon wat hij aan ons wil vertellen, wat hij aan ons kwijt wil. Weet je, ik geloof, en misschien vind ik het een beetje cryptisch omschreven, maar ik geloof dat op het moment dat wij de Bijbel open doen, dat we op dat moment ook het hart van God open doen. Zodra je de Bijbel opent, dan proef je iets van al die mooie dingen die er in het hart van God zijn. 2 mooie teksten waar ik deze serie even mee wil aftrappen, als je dat zo van teksten mag zeggen. Maar 2 mooie teksten, Psalm 119, deze. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Nou, tegenwoordig hebben steeds meer mensen het woord niet in gedrukte vorm op een mobiel. Dus tegenwoordig moet je misschien zeggen het aandoen van uw woorden. Maar het maakt niet uit of je nou nog een geschreven Bijbel hebt of een digitale Bijbel. Het opengaan van uw woorden geeft licht. En het schenkt eenvoudigen inzicht. Nou, dit refereert natuurlijk aan wat er vlak voor zat. Hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad. En weet je wat ik zo mooi vind van de Bijbel? Als je de Bijbel leest, dan krijg je inzichten die je nergens anders en in geen enkel ander boek in de hele wereld niet, ook niet in de Koran of andere heilige boeken. Het is juist in de Bijbel dat je inzichten krijgt die je van niemand anders kunt ontvangen. En het mooie is, daar hoef je niet super intelligent voor te zijn, daar hoef je geen theologie voor te hebben gestudeerd. Het schenkt eenvoudige inzicht. Dus we mogen hier gewoon zitten als eenvoudige mensen en inzicht ontvangen vanuit het woord. En moet eens kijken wat dan de ervaring mag worden. En het is mijn gebed dat we dit de komende 12 avonden ook inderdaad gaan ervaren. Ik verblijd mij over uw woord als iemand die een rijke buit vindt. En dan gaat het niet om euro's of om goudstaven, maar om iets wat veel kostbaarder is, namelijk Gods bevrijdende woord, het woord van de waarheid. Wauw. Even iets over de opzet van de avonden. Heel globaal, want het zal per avond wellicht hier en daar nog wat verschillen, maar globaal, we beginnen om 8 uur. En dan hebben we eerst een mooie tijd van aanbidding. Dankjewel Hans dat je ons daarin wil voorgaan. Dan hebben we studietijd. En zelf geniet ik altijd van de studieavonden, alleen al vanwege het feit dat ik niet zoals meestal op zondagmorgen elke keer moet kijken van, oh, ik blijf er wel binnen het half uur of in sommige kerken binnen de 20 minuten. En ik ga best wel regelmatig op zondag naar huis dat ik denk van, jammer dat ik maar zo'n klein stukje heb kunnen vertellen van al die mooie dingen die God ons juist wil doorgeven. Vanavond hebben we gewoon heerlijk de tijd. Hebben jullie dat ook? Anders moeten we dat nu even afspreken, dan moet ik wat gaan omzetten. Oké, dus we gaan gewoon lekker een uur de tijd nemen om aan de slag te gaan. Daarna hebben we, en het zal per avond een beetje verschillen, een verwerkingsvorm. Vragen, er is ook de gelegenheid om vragen te stellen. En dan zo rond 9:15 sluiten we de avond af met nog een lied of wat dan ook. Nog even een paar praktische dingen. Ik zal als standaardvertaling de HSC, de herziene statenvertaling, gebruiken. Dat vind ik op dit moment gewoon, zeker als het gaat om bijbelstudie, de beste Nederlandstalige vertaling die we tot onze beschikking hebben. Maar soms zal ik ook even uitstapjes maken. NBV staat voor Nieuwe Bijbelvertaling, NBG de oude 51-vertaling. En de BB, dat is de basisbijbel. Dat is zeg maar de opvolger van het boek. En de basisbijbel vind ik veel mooier dan de bijbel in gewone taal. Omdat de basisbijbel gebaseerd is op de oude Statenvertaling. Dus een hele mooie eigentijdse vertaling. Een heel enkele keer misschien nog een andere vertaling. Maar dan zal ik dat wel even aangeven om welke vertaling het dan weer gaat. En nog even deze mededeling. Mocht je nou vragen hebben. Ik zei net, aan het eind van de avond is er de gelegenheid om vragen te stellen. Maar misschien zijn er ook vragen die pas later bij je naar boven komen. Of vragen die je te persoonlijk vindt om die hier zomaar even in de groep te delen. Voel je vrij om die dan te mailen. Doe het dan even voorafgaand aan de volgende avond. En dan zal ik kijken of ik, voor zover dat van toepassing is, of ik die vraag dan ook de volgende avond eventueel kan meenemen in de studie voor die avond. Er worden van deze avonden audio-opnamen gemaakt. En we hebben net even afgesproken, die worden na afloop, ik weet niet of dat gelijk gebeurt, maar die worden in ieder geval op de website gezet. En ook de PowerPoint-presentaties, die zullen na afloop op de website staan. Dus ik krijg wel eens te horen na afloop van, poeh, jij gaat wel heel snel, ik kon het niet bijschrijven. Relax, als het even niet lukt, kun je het later gewoon weer even via de website allemaal terugkijken. Goed, de bergrede. Een bergrede, een verhaal van Jezus, dat in de promotie op de flyer en op de folders is aangekondigd als zijnde 12 lessen van Jezus over discipelschap in de praktijk. We zullen straks in de eerste twee versen, zeg maar de proloog van de bergrede, gelijk al gaan ontdekken dat de bergrede in de eerste plaats bedoeld is als onderwijs voor discipelen. De bergrede, en misschien dat die soms wel eens een beetje zo wordt gebruikt, maar dan is het een verkeerd gebruik. De bergrede is niet een soort evangelisatiepreek. Zo van, als je nou maar zo leeft, dan zul je gered worden. Nou, dan zul je de komende weken regelmatig denken, als dit een evangelisatiepreek is, wie zou dan ooit gered kunnen worden? Want de standaard in een bergrede is bijzonder hoog. Het is geen evangelisatiepreek. Als ik ergens in een evangelisatiedienst gevraagd zou worden om te spreken, zal ik niet, nou misschien bij wijze van uitzondering, maar dan zal ik niet zomaar gaan spreken vanuit de bergrede. Dit is onderwijs voor de discipelen. Het gaat in de bergrede om hoe we kunnen groeien in discipelschap. Waarbij het heel belangrijk is, en ik wil je echt vragen om dat bij deze start gelijk even heel goed op te slaan, want anders zou je zomaar de komende avonden af en toe op het verkeerde been gezet kunnen worden. De bergrede vertelt ons niet hoe je een discipel wordt. Want dan wordt het een soort doellist die je moet gaan afwerken. En dan raak je echt overspannen van. De bergrede vertelt hoe het leven van een discipel eruit ziet. Waarbij God ons laat zien wat hij van ons verwacht als discipelen. Maar veel belangrijker en veel dieper. Waarin God ons wil laten zien wat hij van ons wil maken. Het is Gods werk. Als we veranderen en meer gaan lijken op Jezus. Discipelschapstraining, vorming, dat is een werk van de Heilige Geest. En de bergrede laat ons zien wat God uiteindelijk van ons, ik spreek jullie aan als discipelen van Jezus, ik ga straks wel uitleggen wat het betekent, maar wat God van ons als discipelen van Jezus uiteindelijk wil maken. De bergrede is de eerste van 5 onderwijspreken van Jezus die we vinden in het evangelie van Matteüs. Ook in andere evangeliën vinden we wel redenvoeringen, onderwijspreken van Jezus. Maar juist in het evangelie van Matteüs vinden we maar liefst 5 onderwijspreken. Jezus was een leraar. Hij was een rabbi. En rabbi, dat betekent letterlijk meester, leraar. En hij onderwees zijn discipelen over de Tora, zoals alle rabbies dat in die dagen deden, maar op zo'n andere manier, met zo'n andere invulling. En dat zullen we de komende periode ook met elkaar gaan ontdekken. Dus de bergrede is de eerste van 5 onderwijspreken van Jezus. Ik zal ze even kort noemen wat de andere preken zijn van Jezus, zoals ze opgetekend zijn door Matthäus. Matthäus 10, de uitzending van de 12. En daarin leert Jezus over wat het betekent om in deze wereld te staan, om in het gezag van Christus de wereld in te trekken en het evangelie te verkondigen en zieken de handen op te leggen enzovoort. Matthäus 13 gaat het over de gelijkenissen van het koninkrijk. Matthäus 18 geeft Jezus een hele preek, onderwijs over relaties, over hoe je als broeders en zusters met elkaar omgaat, over vergeving, over vermaning en dat soort dingen. En dan de laatste onderwijspreek, die wordt gegeven vanaf de Olijfberg, waarin Jezus in Matthäus 24 en 25 spreekt over de laatste dingen die komen gaan. En wat heel opvallend is, ik heb het nog eens even nagekeken, maar van deze onderwijsspreken lezen we voortdurend dat ze bedoeld zijn voor de discipelen. Behalve van de gelijkenissen van het koninkrijk in Matthäus 13. Daarin lees je heel expliciet dat Jezus zich richt op de menigte, op de mensen om hem heen. Maar als het dan weer gaat om wat betekenen nou eigenlijk die gelijkenissen, dan richt Jezus zich weer alleen tot de discipelen. Dus het onderwijs in Matthäus is exclusief onderwijs voor discipelen. De bergrede, de naam de bergrede. Nou, waar komt die vandaan? Die naam die staat eigenlijk niet in de Bijbel zelf. Die is er later door de uitgevers bovengezet. En die verwijst natuurlijk naar het feit dat de bergrede is gehouden vanaf een berg. Het is eigenlijk een titel die heel weinig zegt. Stel dat ik ben nu een klein beetje naar beneden gekomen, maar dat ik vanavond hier nu op het podium ga staan en dat vanaf vandaag deze rede door het leven gaat als de podiumrede. Het zegt helemaal niets over de inhoud. Als ik boven de bergrede een thema zou mogen zeggen, de titel van de preek van Jezus, en dan even gefocust op waar we deze periode ook echt nadruk op willen gaan leggen, dan staat er wat mij betreft boven deze preek discipelschap in de praktijk. Maar goed, we lezen in de inleiding dat Jezus de berg opging. Helemaal aan het eind lezen we hoofdstuk 8 vers 1 dat hij de berg afdaalt. Dus ja, het is een rede, een preek die op een berg is gehouden. Een van die mooie bergen, het zijn eigenlijk meer heuvels, rondom het meer van Tiberias of het meer van Galilea. En nou, ik heb er even een kaartje bij gepakt en heb een klein beetje idee. De berg waar Jezus deze rede heeft gehouden, of ze weten niet precies welke berg het is, maar in ieder geval in dat gebied, dat is net ten noordwesten van Capernaum. En ik moet zeggen, dat is een hele mooie plek. Ik ben, ik denk ergens in begin 2000, ben ik 2 weken lang met 30 jongeren, ben ik naar die plek gegaan. We zaten in een kibbutz daar vlakbij Amnon. En dat was een groep van zeer gemotiveerde jongeren en we zijn 10 dagen lang alleen maar bezig geweest met de bergreden. En wat deden we dan? Dan gingen we 's morgens met de bus naar deze plek, met dit mooie uitzicht over het meer van Tiberias. En daar gingen we bijbelstudie doen. We hadden allemaal ons bijbeltje bij ons, we hadden nog geen mobieltjes. En dat was heerlijk om zo met zo'n groep jongeren daar 10 dagen met de bergreden bezig te zijn. Nou, als je in Israël bent geweest, dan weet je dat elke plek waar maar enigszins een heilig luchtje hangt, daar wordt gelijk een kapel neergezet. Nou, natuurlijk ook hier. Dit is de Church of the Beatitudes, de kerk van de zaligsprekingen. Een mooi kerkje. En nou, volgens de overlevering zou dan precies op deze plek Jezus zijn bergrede hebben gehouden. Nou, dan heb je een beetje idee waar de naam vandaan komt en waar Jezus deze indrukwekkende woorden heeft gesproken. De bergrede wordt wel omschreven als de grondwet van het koninkrijk van God. In deze preek geeft Jezus de basisregels van hoe het er in Gods koninkrijk aan toe gaat, of hoe het er aan toe zou moeten gaan. Hoe we binnen dat koninkrijk van God met God omgaan, maar ook met elkaar en ook met onszelf. Nou zeg ik er gelijk bij, als we hem zo noemen, de grondwet van het koninkrijk, dat is een, in theologie een veelgebruikte omschrijving. dan wekt dat misschien gelijk wel een beetje de indruk, en zo praten mensen er soms ook al over, dat de bergrede zeg maar een soort nieuwtestamentische versie is van de wet van Mozes. Maar dat is niet zo. En als je hem wel zo ziet, nou dan schrik je af en toe wel, want de wet van Mozes gaat al ver, maar Jezus gaat in de interpretatie van de wet nog veel verder en dan komt het nog veel dichterbij. Maar het is niet een soort nieuw wetboek. Het gaat in de bergrede niet zozeer om wat God nu allemaal als eisen op ons leven legt. Nee, nogmaals wat ik net al zei. In de bergrede wil God ons laten zien wat Hij van ons kan maken. Waar Hij zo naar verlangt hoe ons leven als discipel van Jezus eruit gaat zien. Ik moet ook een waarschuwing geven. Dat moet ik ook gewoon eerlijk zeggen aan het begin van deze serie. De bergrede is eigenlijk best wel een hele eerlijke, maar ook confronterende spiegel. Met dit verschil, als je voor een gewone spiegel gaat staan, en ik neem aan dat jullie 's morgens of 's avonds allemaal regelmatig voor de spiegel staan, dan zie je, tenminste zo werkt het bij mij, dan zie ik in die spiegel alleen mijn buitenkant. Maar als je voor de spiegel van de bergrede gaat staan, dan zie je niet zozeer de buitenkant, maar dan krijg je de binnenkant, je hart en alles wat erin voorbij kan komen, krijg je de binnenkant te zien. Hosea die geeft aan hoe God door alle eeuwen heen gesproken heeft tot zijn volk Israël, door profeten, door talrijke visioenen. En moest kijken wat op een gegeven moment dan wordt gezegd. God zegt, ik heb tot de profeten gesproken, talrijke visioenen geschonken. Door mijn profeten heb ik je een spiegel voorgehouden. Nou, zo is deze bergrede eigenlijk ook. Het is een eerlijke, een confronterende, maar tegelijkertijd ook een hele liefdevolle confrontatie. In Engeland heeft er een predikant geleefd. Misschien dat sommigen van jullie hem wel kennen, Martin Lloyd-Jones. Een beetje een evangelische, reformatorische predikant. Hij zat een beetje in de hoek van de Puritijnen, als je dat wat zegt. Hij is in 1981 overleden, maar in zijn leven is hij 30 jaar lang predikant geweest van de Westminster Chapel in Londen. En deze predikant was zo geraakt zijn leven lang door de bergrede, die heeft het voor elkaar gekregen om maar liefst 50 verschillende preken te houden over de bergrede. En die 50 preken zijn uiteindelijk herschreven en in 2 dikke boeken samengevat. Ik heb ze alle 2 gelezen en ik moet zeggen, dat was echt smullen. Dan duik je echt heel erg de diepte in. En als je soms diepe dingen voorbij wil komen waarvan je dan misschien denkt, waar haalt die gast dat allemaal vandaan? Nou, onder andere uit deze boeken. Dat is, oké, het is taai, maar het is geweldig om zo de diepte van de bergrede te ontdekken. Nou, deze predikant, Martin Lloyd-Jones, die heeft dit over de bergrede geschreven. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nog zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht. Je bent gewaarschuwd. Je kunt nog zeggen, weet je wat, ik ga toch wat anders doen vanavond. Of dit was mijn eerste en mijn laatste avond. Want het zal soms echt even, misschien wel een beetje schuren, misschien wel een beetje, oh, staan de zaken er zo voor in mijn leven. Maar weet dat alles wat God soms ook aan confrontatie in ons leven doet, dat het altijd is vanuit liefde. Omdat Hij het beste met ons voor heeft. Wat mij opvalt, als het gaat om de bergrede, dat vriend en vijand, gelovigen en ongelovigen, bijna iedereen weet wel iets over de bergrede en bijna iedereen weet ook wel iets te citeren uit de bergrede. Bijvoorbeeld de pacifisten, die zijn gek op de tekst dat als je op je ene wang een klap krijgt, dan moet je je andere wang toekeren. Of die tekst van zalig de vredestichters, want zij. Maar wat mij opvalt is dat we op een of andere manier, en niet alleen de mensen van de wereld, maar ook de mensen van de kerk, soms wel de neiging hebben, als het gaat om de bergrede, om er vooral die dingen uit te lichten die ons wel aanspreken. Maar als je de bergrede echt in zijn volle breedte en in zijn volle diepte, in zijn volle rijkdom wil pakken, dan moet je de bergrede helemaal nemen en ook nemen zoals die is. Ik heb de gewoonte om in de stille week, dat is de week voorafgaand aan Goede Vrijdag, om dan voor mezelf even de tijd te nemen om naar de Matthäus-passion te luisteren. En dat doe ik dan meestal in de auto. Ik rijd veel, dus daar heb ik ook alle tijd, maar in de auto kun je hem gewoon lekker knoerd hard zetten, zonder dat niemand er last van heeft. Want als ik daarnaar luister, dan wil ik er ook helemaal, dan wil ik erin kruipen. Alleen, ik moet je heel eerlijk zeggen, als het gaat om de Matthäus Passion, ik hou van klassieke muziek, maar er zijn grenzen. Die aria's, die solopartijen, de bariton en de... Daar heb ik helemaal niks mee. Dus hoe doe ik dat? Ik zit op Deezer en dan kun je dat allemaal uitzoeken. En ik heb ontdekt, daar kun je een cd selecteren waarop alleen de koralen staan van de Matthäus Passion. En ik helemaal blij. Daar kan ik van genieten. En al die aria's die worden gewoon vanzelf overgeslagen. Maar als je zo omgaat met de bergreden, alleen de dingen eruit halen die je lekker vindt klinken en die lekker voelen, dan mis je denk ik de echte diepe boodschap. We moeten de bergreden helemaal nemen zoals die is. En dan gaan we ervaren, en dat hoop ik ook voor deze periode, wat er staat in Hebreeën 4 vers 12, basisbijbel. Want het woord van God is vol leven en kracht. Mag ik hem vanavond even zo lezen? Want de bergreden is vol leven en vol kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zo diep in ons door dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Nou, voordat we daadwerkelijk gaan beginnen met Matthäus 5, nog één zo'n mooie uitspraak van Martin Lloyd-Jones. Als u kracht en zegen wilt ervaren in uw leven, ga dan meteen naar de bergreden. Dan gaat u de kortste weg naar de volle zegen. Nou, mooi hè? Goed, we gaan lezen. De eerste twee versen van Matthäus 5, dat is, ik noemde het al even, dat is de proloog van de bergreden. En dat zijn ook de twee versen waar we ons vanavond toe zullen gaan beperken. Daar zit eigenlijk al zoveel in. Ik weet niet hoe jullie dat gewend zijn, maar als ik begin met een nieuw boek te lezen, dan heb ik heel vaak de neiging om de inleiding, de proloog, over te slaan en ik begin gelijk bij hoofdstuk 1. Maar toch wil je het boek goed begrijpen, dan is het belangrijk dat je ook de inleiding leest. Wat eraan vooraf gaat, waar het vandaan komt. En daarom gaan we daar vanavond even de tijd voor nemen. Matthäus 5 vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Dat zijn de twee versen waar we over na gaan denken. En gewoon maar even stukje voor stukje. Wat staat hier nou eigenlijk? Bijbelstudie is graven. Bijbelstudie is niet lezen en denken van oké, volgende vers. Nee, Bijbelstudie is gewoon elk woord even als het ware op je lippen leggen en even proeven en nadenken van oh, wat is nou de diepte van dit woord? Ik geloof dat er geen woord te veel staat in de Bijbel. Als er soms dingen staan waarvan je denkt dat is een soort huistuin- en keukenmededeling, moet je altijd gaan zoeken, wat is de diepte van deze mededeling? Waarom heeft de Heilige Geest, de schrijver, in dit geval Matthäus, ertoe gedrongen om het juist zo te schrijven zoals het er staat? En als je daarover nadenkt, en soms vraagt het even studie en graven en gebed en stilte en bezin, maar dan kom je tot hele mooie dingen. Dus we gaan gewoon even deze twee versen, stukje voor stukje, door vanavond. Het eerste wat hier staat is, toen Jezus de menigte zag. Je moet me eens nalezen als je me niet gelooft. Maar precies dit zinnetje, toen Jezus de menigte zag. Dat zinnetje kom je maar liefst 10 keer tegen in het evangelie van Matthäus, Marcus en Johannes. Dus het is op een of andere manier een typerend zinnetje voor Jezus. Elke keer weer, sowieso is hij voortdurend omringd door massa's mensen. En hij ziet ze, Jezus ziet de menigte. Waarbij het opvalt is dat Jezus niet alleen de menigte ziet, die grote groep mensen, maar hij ziet ook de enkeling. En soms spreekt hij zomaar opeens die ene vrouw of die ene man aan. Dat is Jezus. Hij ziet ons vanavond als groep. Hij kijkt ook vanavond naar ons. Maar hij ziet ons ook ieder apart en hij kent ons en hij doorgrondt ons en hij verlangt ernaar om ons te zegenen. Jezus, hij zag de menigte. Opvallend dat hier in het Grieks niet het algemene woord voor zien wordt gebruikt, horao, maar in het Grieks wordt hier een ander woord gebruikt, namelijk het woord eidon. Of eidon, moet ik zeggen. Eidon, dat is het Griekse werkwoord. Je komt dat bijvoorbeeld ook tegen in 1 Johannes 3, waar staat: zie toch hoe groot de liefde is die God ons heeft gegeven. En dan geeft het al aan, dat is dus niet zozeer iets wat je doet met je natuurlijke ogen, dat is kijken met de ogen van je hart. Eidon, dat betekent letterlijk ergens met grote aandacht naar kijken. Iets willen proeven en smaken van wat je op dat moment ziet. Zo kijkt Jezus naar mensen. Niet achterloos, niet van oké, er zijn vanavond zoveel mensen of zo. Nee, Jezus die kijkt op een manier, dat gaat veel verder dan de buitenkant. Jezus die ziet met grote aandacht ons hart. En hij proeft, zoals we dat dan ook met de Nederlands gezegde zeggen, hij proeft onze nieren. En wat dat met hem doet? Als hij zo, niet alleen met zijn ogen, maar ook met zijn hart, naar mensen kijkt. Nou, Matthäus die geeft dat één keer even heel duidelijk aan, een paar hoofdstukken verderop. Matthäus 9, vers 36. Precies hetzelfde zinnetje. Toen Jezus de menigte zag. En wat gebeurde dan met hem? Was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Als Jezus naar de mensen kijkt, dan is hij met innerlijke ontferming bewogen. Want hij ziet wie de mensen echt zijn. Hij ziet wat er echt speelt en leeft in de mensen. Hij ziet ons ook vanavond zoals we hier zijn. En wij komen niet verder als we naar elkaar kijken dan de buitenkant. En soms door een goed gesprek proef je iets van de binnenkant. Maar Jezus, hij weet precies hoe we hier zitten. Hij weet van onze vragen, van onze worstelingen, van onze teleurstellingen, van ons verdriet, van onze pijn, van onze ziekte. Hij weet het allemaal en hij is met innerlijke ontferming ook over jou bewogen. Dat voel je misschien niet altijd zo, maar hij is het. En als je het niet voelt, dan moet je gewoon geloven. Ik heb een periode in mijn leven gehad. Ik zei net even heel kort, mijn eerste vrouw is jong overleden. En daarna heb ik een periode gehad dat ik zoveel vragen had en zoveel worstelingen had en zoveel dingen niet meer begreep. En ook zoveel dagen, weken, maanden, dat ik niet meer voelde dat God met innerlijke ontferming over mij bewogen was. Dat God zo dichtbij was, juist toen. En op een dag heb ik tegen mezelf gezegd, oké, als ik het dan niet meer voel, dan ga ik het geloven. En weet je wat zo mooi is? Weet je wat heel vaak in de praktijk van ons leven gebeurt, tenminste bij deze meneer wel? Op een of andere manier gebeurt het bij mij heel vaak dat mijn geloof wordt beïnvloed door mijn gevoel. Maar het moet net andersom. Ons gevoel moet worden beïnvloed door ons geloof. Dat is een hele belangrijke. Laat je geloof altijd ondergeschikt zijn aan wat je voelt. En ook al voel je niet dat Jezus je nog ziet staan, zitten, liggen. Ook al voel je niet dat Jezus je pijn en je verdriet kent. Geloof het. Hij is met innerlijke ontferming over jou bewogen. We lezen in Colossenzen 3 vers 12 een hele mooie definitie van discipelschap. Er zullen de komende tijd er meer voorbij gaan komen. Maar een hele mooie definitie van discipelschap is: een discipel is een door God uitverkoren heilige en geliefde. En wat wordt er daarover gezegd? Lees maar mee. Colossenzen 3 vers 12. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefde, discipelen. Wat moet je aandoen? Innerlijke ontferming. Want wat is het kenmerk van een discipel die gaat meer en meer op Jezus lijken? Ik vind het een van de mooiste tienerliedjes die er zijn. Tienerliedjes zijn soms wat oppervlakkig, zeg ik als wat oudere. Maar dit liedje is zo mooi. Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken. Als Jezus vol met innerlijke ontferming was als hij naar de mensen keek, dan geldt dat dus ook voor de discipelen van Jezus. Met innerlijke ontferming over hen bewogen. En dan gaat Jezus de berg op. Nou, dat lijkt ook weer zo'n feitelijke mededeling. Oké, Jezus ging de berg op en daarom noemen we hem bergreden. Maar ook in dit zinnetje zit gelijk alweer een diepere boodschap. Is het je wel eens opgevallen hoe vaak er in de Bijbel wordt gesproken over bergen als zijnde plaatsen waar bijzondere openbaringen van Gods woord of van Gods heerlijkheid of van Gods kracht plaatsvinden? Het Griekse woord voor berg is oros. En dat kan zowel berg betekenen als heuvel als hoogte. Dus het is een vrij breed begrip. Want de bergen van rondom het meer van Galilea zijn in onze beleving denk ik meer heuvels. Maar dat wordt hier dan ook omschreven als bergen. En op een of andere manier is dat de plek waar het heel vaak gebeurt. Mag ik je eens een paar voorbeelden geven? Gewoon even in een vogelvlucht door de Bijbel heen. We lezen op een gegeven moment over hoe Abraham wordt geroepen om op de berg Mora zijn zoon Isaac te offeren. Gelukkig gebeurde het net niet. Weet je dat op diezelfde berg, een hele tijd later, David geroepen wordt om op die plaats, op de dorsvloer van Jebusin, daar de tempel te gaan bouwen. Op de plaats waar Abraham zijn zoon moest offeren, daar werd later de tempel gebouwd. Heel bijzonder. Denk aan de berg Sinaï, waar God zich openbaart in al zijn kracht aan het volk en waar de wet wordt gegeven. Denk aan de berg Karmel, waar die enorme manifestatie was met die 450 Baalpriesters, weet je wel, die zichzelf sneden en eigenlijk in hun hemdje werden gezet. En Elia sprak een woord en God openbaarde zijn kracht. Het gebeurde weer op een berg. Denk aan de Olijfberg, waar Jezus vaak te vinden was, waar de hemelvaart plaatsvond en waar hij terug zal komen, zegt Zacharia. Hij zal komen met al zijn heiligen en zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En denk aan die ene berg die ons leven zo compleet veranderd heeft. De heuvel, Golgotha, waar Jezus het werk volbracht heeft. Op een of andere manier lijkt het wel alsof God ervoor kiest, als hij gaat spreken, als hij gaat openbaren, als hij heilstijden tot uitvoering gaan brengen, dat het op de berg plaatsvindt. Alsof God daarmee wil duidelijk maken dat wat ik doe, wat ik spreek, wat ik handel, dat is van een ander niveau. Dat is van hemelsniveau. De woorden die Jezus in de bergrede gaat uitspreken, die zijn van een hemelsniveau. Die komen rechtstreeks van de troon van God, van het hart van God. En daarom mogen we daar de komende tijd vol eerbied naar gaan luisteren. En dan lezen we verder. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten. Dat is best apart. Wij zijn gewend, zeker in onze westerse cultuur, dat sprekers, ik vanavond ook, dat wij staan. Ik moet zeggen, ik vind het ook veel lekkerder. Ik heb het eens een keer geprobeerd om zitten te preek te houden, maar ik vond niet lekker preken. Ik ben het gewend. Maar in die tijd was het anders. Als een rabbi onderwijs ging geven, dan ging hij zitten. Het gebeurde ook heel vaak dat een rabbi wat meer informeel met zijn leerlingen optrok. En dan liepen ze door de velden en dan gaf de rabbi onderwijs naar aanleiding van de dingen die ze onderweg tegenkwamen. Jezus deed niet anders. Maar als een rabbi echt een officieel leermoment had, zeg maar als de preek begon, dan ging hij zitten. En dan wisten de leerlingen, oh, de rabbi gaat zitten, de meester gaat zitten. We moeten stil worden. We moeten onze oren en ons hart gaan openen, want hij gaat ons onderwijzen. En daarom lezen we ook het volgende. Nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Het was duidelijk. Die discipelen stonden daar en ze keken elkaar aan. De rabbi gaat zitten. Dan wordt het tijd dat we bij hem gaan komen. Het gaat beginnen. En daar willen we niets van missen. En als dan de discipelen bij Jezus zijn gekomen, dan vers 2, en hij opende zijn mond en onderwees hen. Dit is een bestaande uitdrukking vanuit het Grieks, een uitdrukking die in die tijd heel vaak werd gebruikt en dan was het een inleiding op een plechtige uitspraak, op een in de Griekse wereld op een orakel. Als iets zo werd aangekondigd en hij of iemand opende zijn mond, dan had iedereen zoiets van, oké, dit wordt even serieus. Nu moeten we even goed gaan luisteren. Een beetje vergelijkbaar met wat we regelmatig ook lezen in de evangelie met, voorwaar, ik zeg u. Dan weet je ook, dat zijn de momenten dat je even op het puntje van je stoel moet gaan zitten. En dan nog even heel nadrukkelijk. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Nogmaals, ik heb het net aan het begin al even gezegd. Het onderwijs van de bergreden is onderwijs heel exclusief bedoeld voor discipelen. De schare luistert mee, daar kom ik straks nog op terug. Maar Jezus richt zich hier in de eerste plaats op de discipelen. En daarom hebben de bergreden en het thema discipelschap, groeiend discipelschap, die hebben echt alles met elkaar te maken. Vlak hiervoor, voordat Matthäus 5, de bergreden, begint, lezen we Matthäus 4 over de roeping van de eerste discipelen. Verderop in Matthäus 10 krijgen we een compleet overzicht van alle 12 discipelen. Daar gaan we straks wel even naar kijken. Maar eerst even wat er nou direct voorafgaand aan de bergreden heeft plaatsgevonden. What happened before? Hè? Zo begint vaak een serie of zo. Wat is hiervoor gebeurd zodat je even het verhaal kunt pakken? We hebben de neiging om dat pas later in de Bijbel hoofdstukindeling en versindeling en pericoopindeling is ingevoerd. Om als we het hebben over Matthäus 5, om gelijk Matthäus 5 te gaan lezen. Maar Matthäus 5 komt heel logisch voort vanuit Matthäus 4. Het is zo belangrijk dat je de Bijbel, dat je Bijbelteksten altijd leest in zijn verband. Wat staat er voor? Wat staat erna? Nou, vlak hiervoor, vlak voordat Jezus dat onderwijs aan zijn discipelen gaat geven, lezen we over de roeping van de eerste discipelen. Laten we het gaan lezen. Matthäus 4, vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers. Namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, die het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus. Terwijl ze hun netten aan het herstellen waren en hij riep hen. Ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Even een paar dingen die hier opvallen. In die dagen was het gewoon dat door Israël waren er overal rabbies te vinden. Die trokken door de dorpen en de steden en die gaven onderwijs over de Tora. In die tijd was het gewoon dat een leerling zelf zijn rabbi uitzocht. Het was ook gewoon dat een leerling zichzelf aanmeldde bij een rabbi. Dat was normaal. Dus wat Jezus hier doet, en dat doet hij wel vaker, hij zet de boer op zijn kop. Jezus die zoekt hier zelf zijn leerlingen, zijn discipelen uit. En dit is wat hij later ook op een gegeven moment zegt in Johannes 15 vers 16. Hè, jullie hebben niet mij uitgekozen, dat was de standaard. Ik heb jullie uitgekozen. Dus het gaat even heel anders hier. Het tweede wat hier opvalt is dat in die tijd als een man leerling wilde worden van een rabbi, dan deed hij dat zeg maar, naast zijn betaalde baan, naast zijn living. Maar de discipelen van Jezus, ze lieten het schip, ze lieten de netten, ze lieten alles achter en zij volgden hem. Dus het was een ongelooflijk radicale keuze voor deze mannen om Jezus te gaan volgen. Maar ja, Jezus was dan ook geen gewone rabbi. Hij was zo anders dan alle andere rabbies van die dagen. Even een vraag, als we het nu zo gaan hebben over discipelschap. Wat is een discipel? Ik weet niet of het wel is opgevallen, maar de NBV, die gebruikt dat woord discipel helemaal niet meer. Dat is in de hele nieuwe Bijbelvertaling niet meer terug te vinden. Daar wordt het consequent vertaald met leerling. Op zich best terecht, want inderdaad, discipelschap of discipel betekent leerling, maar het betekent nog iets. En dat hoort er ook helemaal bij. Discipel zijn van Jezus betekent dat je zijn leerling bent, maar het betekent ook dat je zijn volgeling bent. Je leert van hem en je volgt hem. Dus wat is discipelschap? Heel eenvoudig, achter Jezus aan, leren van hem en hem volgen. Als we gaan kijken in de Bijbel naar waar we de discipelen tegenkomen, dan zien we natuurlijk de groep van 12, die ook wel de apostelen worden genoemd. Een hele bijzondere groep door Jezus uitgekozen. Maar al in de tijd van Jezus zien we dat er ook een veel bredere groep is. We lezen op een gegeven moment over de 70 of de 72 discipelen, die ook een opdracht krijgen om uit te gaan. Maar we lezen ook regelmatig dat er vele discipelen waren, dus nog veel meer, die Jezus volgden. Dus als we het hebben over die discipelen, dan zijn er niet alleen de 12. Maar dan is het een veel bredere groep. En lees maar eens in Handelingen. Hoe worden daar in eerste instantie de volgelingen van Jezus, de mannen en vrouwen die tot geloof zijn gekomen, genoemd? Discipelen. Dus als het goed is, als je in jouw leven de keuze hebt gemaakt om Jezus te aanvaarden als je Heer, als je Koning, als je Verlosser. Als je de keuze hebt gemaakt, ik wil van hem leren, ik wil hem volgen, dan ben je een discipel. Net als een van de 12. Zij hadden een hele bijzondere positie, maar we mogen allen discipel zijn van Jezus. Het is belangrijk om dat even helder te hebben, als we daar zo de komende tijd regelmatig mee bezig gaan. Ik zal het nog even samenvatten. Een discipel is iemand die geroepen is door Jezus. Dus niet jij hebt hem uitgekozen, nee, hij heeft jou uitgekozen. Is iemand die geroepen is door Jezus om van hem te leren en om hem te volgen. Hoe is de grote opdracht ook alweer in Matteüs 28? Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Door ze te dopen en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. We zijn geroepen, dat is een van de taken van discipelen, om nieuwe discipelen te maken. Mag ik hier even op ingaan? Ik vind het soms best wel een zorg. Dit klinkt een beetje zorgelijk, maar ja, dat is soms een last in mijn hart. Dat ik, als ik gewoon kijk hoe het in de gemiddelde kerk, of het nou reformatorisch of evangelisch is, dan zie ik dat er heel veel nadruk wordt gelegd op, je moet gaan geloven in de Heer Jezus. Amen. Je moet aanvaarden als je verlost. Je moet knielen bij het kruis. Amen. En als je gelooft in de Heer Jezus, heb je eeuwig leven ontvangen. Amen. Maar dat is niet het eindstation. Je kostje is gekocht voor de eeuwigheid en nee. Jezus wil dat we niet alleen hem gaan aanvaarden als het lam van God. Hij wil dat we zijn discipelen worden. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn, ook in de kerk. En ik bedoel dat niet veroordelen, maar gewoon als een oprechte zorg. Een heleboel mensen zijn die zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Ja, ik ben blij dat ik naar de hemel ga. Maar discipel zijn van Jezus, gaat een stap verder. Discipel zijn van Jezus, dat betekent, ik wil van hem leren. En ik wil hem volgen. Wat het ook kost. En ik geloof dat dat de mannen en vrouwen in het Koninkrijk van God zijn die het verschil gaan maken. We gaan even naar Matteüs 10, de complete lijst van discipelen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas zijn broer, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer. Dat zijn de vier waar we net in Matteüs 4 al over hebben gelezen. Maar dan gaat het verder. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebbeus, die ook Thaddeus wordt genoemd. En dan Simon Cananitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Dit zijn de 12 mannen waarvan Jezus heeft gezegd, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb me afgevraagd, op basis van welke criteria zou Jezus nou toch deze 12 mannen hebben uitgekozen? Mag ik het even een beetje eigen tijd zeggen? Dit was zeg maar het dream team van Jezus. Hier wil hij het mee gaan doen. Dit zouden de 12 mannen op één na, je kent het verhaal. Dit zouden de 12 mannen worden die de toenmalige wereld op zijn kop zouden gaan zetten. Lezen we letterlijk zo in Handelingen. Ze hebben de toenmalige wereld op hun kop gezet. Dit was het dream team van Jezus. Welke criteria heeft Jezus hier nu gebruikt? Zal ik je heel eerlijk zeggen. Stel, ik had in die tijd geleefd. En ik had een lijntje gehad met Jezus. En Jezus had mij gebeld, of hoe dan ook. En had gezegd van, joh Wim, ik ga mijn dream team samenstellen. Ik zoek een goede personeelsfunctionaris, een HR-professional. Wil jij mij adviseren? Ik zal je heel eerlijk zeggen, dan had de lijst er heel anders uitgezien dan de lijst van deze 12 namen. Met mijn menselijke inzichten, met mijn criteria, met mijn idee over hoe dat dan allemaal zou moeten. Want laten we eerlijk zijn, dat dreamteam van Jezus, die 12 mannen, zijn wel een heel wonderlijk samenraapsel geweest. Hè? Uit alle lagen van de bevolking, behalve uit de laag van de religieuze leiders. Oei, oei, oei. Er zat geen één fariseer, geen één schriftgeleerde in het dreamteam van Jezus. Het waren eenvoudige vissers. Het was een tollenaar. Het was een vrijheidsstrijder. Als je gewoon even eerlijk naar ze kijkt, het waren eigenlijk gewoon een stelletje ruwe bolsters met nog niet eens blanke pitten. Dus, mag ik er gewoon eens even een paar uitlichten? Een paar van die mannen die dan door Jezus werden uitgekozen om discipel te zijn. Simon Petrus. Nou, je kent hem een beetje. Hij was instabiel, hij was impulsief, hij was onbetrouwbaar. Gewoon een instabiele persoonlijkheid. Ik zou gelijk gezegd hebben, Jezus, die moet je niet nemen. Die is niet geschikt. Daar ga je de wereld niet mee veranderen, met zo iemand. Toch? Of neem nou Jacobus en Johannes, de twee broers. Die worden door Jezus zelf op een dag, als ze nog wel heftig reageren op iets wat er gebeurt, zonen van de donder genoemd. Die konden me toch een partijtje donder jagen. Het waren bliksemstralen, ze waren fel, ze waren veroordelend, ze waren ongenuanceerd. Daar ben je in de oorlog niet mee. Of wat dacht je van Matthäus, Levi was zijn naam, een corrupte ambtenaar. Hij was gewoon bezig met zijn werk en hij wordt door Jezus geroepen, kom, volg mij. Dat is niet goed voor je reputatie hoor, als je zulke mensen in je team hebt. Of wat dacht je van Thomas, de ongelovige pessimist? Ik ben zo blij dat Thomas erbij zat, want hij stelt die vragen die wij eigenlijk niet durfden te stellen. Ik ben zo blij met Thomas. Maar het was wel een ongelovige pessimist, laten we eerlijk zijn. Altijd zeuren, altijd piepen, bah, die wil je niet in je team hebben. En dan Simon Cananitas. Hij was een opstandige zeloot. Hij was een vrijheidsstrijder. Hij wilde maar één ding, weg met alle Romeinen, desnoods met grof geweld. Hij zou het in onze tijd als bijvoorbeeld, nou noemen ze een beweging, de ETA, daar zou hij het goed hebben gedaan. Ik vind het trouwens wel een leuke naam. Cananitas. Ik heb af en toe behoefte aan woorden om even iets tot uitdrukking te brengen. Cananitas! Dat is toch wel lekker, hè? Dat is beter dan andere woorden die soms ook iets tot uitdrukking brengen. Cananitas. Oké, maar dat tezijde. En dan Judas Iscariot. Nou, dat verhaal kennen we allemaal. Het was een doortrapte verrader. En Jezus wist van tevoren waar hij aan begon. Nou, waarom nu even zo uitgebreid aandacht voor dit dreamteam van Jezus? Waarom ik dat doe, is omdat ik hiermee wil bemoedigen. Want als ik je nu al een paar keer heb aangesproken als door Jezus uitgekozen discipelen. En misschien zeg je nu al van je gaat wel heel snel, zover ben ik nog niet. Nou, daar kunnen we dan misschien wel eens over praten. Maar ik wil jullie deze avonden aanspreken als mannen en vrouwen die ervoor hebben gekozen om van Jezus te willen leren en hem te willen volgen. Jullie zijn discipelen van Jezus. En ik wil jullie bemoedigen. Want om een discipel van Jezus te zijn, blijkt uit de omschrijving van al deze mannen, hoef je dus niet eerst een soort bijzondere positie te hebben, een bijzondere status te hebben. Hoef je niet eerst geestelijk volwassen te zijn en helemaal gepolijst en helemaal volgens de normen van het koninkrijk. Hoef je ook niet eerst voorbeeldig te leven. Nee. Jezus kiest zijn discipelen uit en hij nodigt ons vanavond ook op exact diezelfde manier uit. Niet op basis van wie zij toen waren en wij nu zijn. Nee, hij nodigt ons uit op basis van wat hij van ons kan maken. En wil je weten wat God van ons als zijn discipelen kan maken? De bergrede. De bergrede laat het plaatje zien hoe een discipel van Jezus eruit mag komen te zien. Dat wat God zo mooi op zijn manier, op zijn tijd, met zijn vaart, met zijn, wat God in ons leven wil uitwerken. Ik wil je een voorbeeld geven uit de natuur. Het is, we gaan een beetje richting de herfst, hoewel we hebben nu nog even een paar heerlijke nazomerdagen, daar genieten we van. Maar we gaan richting de herfst en gisteren liep ik te wandelen. Toen viel het mij op, ik wandel regelmatig, dat is mijn manier van onderdeel van voorbereiding. Het viel mij op dat er overal, waar ik liep, vlak buiten Apeldoorn, lagen overal eikeltjes op de grond. Dat hoort een beetje bij deze tijd. Kijk, dat zijn eikeltjes. En toen moest ik denken aan iets wat mij een paar jaar geleden is overkomen. Ik was toen ook aan het wandelen in het bos. Vlak bij mij in Uvenne, de bossen van een beetje tussen Zandvoort en Katwijk. Bossen, strand, duinen, daar loop ik vaak. En ik had zo'n dag, en die zullen jullie ongetwijfeld ook wel eens hebben, dat je even een beetje de weg kwijt bent. Dat je in de klins ligt met jezelf, met anderen, dat je aan alles gaat twijfelen. En ik liep daar wat somber door het bos en ik liep wat, heer, ik weet het niet meer. Wat stelt u nou allemaal voor en kunt u mij echt gebruiken? Ben ik een discipel? Voldoe ik aan uw normen? Nee. Ik zit nog zo vaak te blunderen met mezelf en met anderen. En heer, eigenlijk denk ik dat u me gewoon niet kunt gebruiken. En op dat moment, en soms heb je van die momenten dat je het gevoel hebt dat de Heilige Geest je even, als het ware, de regie in je denken overneemt. Hè? Ken je dat? Ik hoop het. Op dat moment werd ik me ervan bewust dat ik door dat bos liep en dat het pad waar ik liep, dat was bezaaid met allemaal van die kleine eikeltjes. En ik pakte er één en ik keek ernaar en ik denk, wat is dit nou eigenlijk? Wat stelt het helemaal voor? Gewoon een heel klein eikeltje. En het zou je niet verbazen dat er op dat moment een gedachtensprongetje werd gemaakt. Ik voelde me eigenlijk wel een beetje een eikel. En toen moest ik denken aan die 12 discipelen. En zeg nou niet als je vanavond thuis komt, waar ging het over? Nou, dat de discipelen van Jezus eigenlijk maar een stelletje eikels waren. Want dan mis je denk ik even de context. Maar kijk, ik heb gewoon maar even 12 eikeltjes van de week mee in mijn handen genomen. Nou, daar gaat er eentje. Dat was Judas. Oei. Het wordt opgenomen, hè? Dit is eigenlijk het dreamteam van Jezus. 12 eikels. En wat moet je ermee? En ik voelde me als een van die 12 eikels. Maar toen ging het verder. Ik keek op een gegeven moment om mij heen. En weet je wat mij toen opeens weer opviel? Ik liep door een bos heen, vol met grote, statige, volwassen, indrukwekkende, vruchtdragende eiken. En die waren allemaal voortgekomen uit die kleine, nou, ze zien er toch eigenlijk niet uit. Ze zijn vaak al een beetje bruin en het ziet er gewoon niet uit. Wat moet je daar nou mee? Maar die grote eikenbomen in het bos, het begon allemaal met zo'n heel klein, nietig eikeltje. En toen gingen mijn gedachten nog een stap verder en kwam ik terecht bij een bijzondere profetie die Jesaja mag uitspreken over het leven, over de bediening van Jezus. In Jesaja 61 lezen we dit. Dat Jezus is gekomen om armen het goede nieuws te brengen, om verslagen harten hoop te bieden, om gevangenen vrijlating bekend te maken, om gebondenen bevrijding aan te bieden. En dan lezen we verder in Jesaja 61 vers 3 het volgende. Om aangaande de treurende van Sion te beschikken dat zij sieraad krijgen in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw enzovoort. En dan opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. En om heel eerlijk te zijn, heb ik toen een poosje lopen huilen in het bos. Toen werd het mij duidelijk. Weet je, wij denken zo vaak van om een goede discipel van Jezus te zijn, moet ik eerst dit en moet ik eerst dat. Zelfs als je je voelt als zo'n klein, nietig eikeltje. Dat is precies waar God je hebben wil. Want je moet eerst om een eik van gerechtigheid te worden, een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Dat kan alleen maar als je eerst zo'n heel klein eikeltje wordt dat notabene ook nog eens een keer in de grond gaat. Dat op een gegeven moment zelfs niet meer zichtbaar is, wat blijft er van over. En op een dag groeit er een eik. Ik geloof dat dit misschien ook wel een soort van definitie is van discipelen. Discipelen, dat zijn eiken van gerechtigheid. Een planting door de Heere om hem te verheerlijken. En in de bergrede zien we hoe het leven van zo'n eik van gerechtigheid van zo'n discipel eruit ziet. Nog één keer de proloog van de bergrede. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwezen. Ik wil er nog dit over zeggen. Je ziet in deze proloog, zie je gelijk een tweedeling. Er wordt gesproken over de menigte, die grote groep mensen, en over de discipelen. En lees eens heel goed wat hier staat. Zie je de plaatjes even voor je. Wat is het verschil tussen de menigte en de discipelen? De menigte blijft op afstand. En de discipelen komen dichterbij. De discipelen deden precies wat we zo mooi zingen in opwekking 502. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn. Als je wilt weten wat het hart van discipelschap is, dat is in de nabijheid van Jezus zijn. Dat is het hart van discipelschap. En dan gaat het verder zo dicht bij u, voel ik uw liefde stromen, u maakt mij heilig en rein. Betekent dit nou dat de scharen dus verder helemaal niet meeluisterden? Ja hoor. De scharen luisterden ook, absoluut. En moet je maar eens kijken even van de proloog naar de epiloog, de afsluiting. Moet je eens kijken hoe de scharen reageerden toen Jezus deze woorden had geëindigd. Gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Er wordt hier een heel mooi Grieks woord gebruikt. Explesomai. Dat betekent zoiets, ze gingen helemaal uit hun dak. Ze waren buiten zichzelf, buiten adem. Ze waren verwonderd, verbaasd, geschrokken, diep onder de indruk. Wauw, dit hebben we nog nooit gehoord, deze woorden. Dus ze hebben goed geluisterd. Maar, in tegenstelling tot de discipelen, ze bleven wel op veilige afstand. Letterlijk en figuurlijk. Weet je, je kunt onder de indruk raken van een preek, of van een lied, of misschien wel van een dagtekst op die je 's morgens vroeg op je mobiel binnenkrijgt. Je kunt geraakt worden, maar toch ergens van binnen op afstand blijven. Het moet niet te dichtbij komen, het moet niet te veel in je hart, in je leven, in het hart van je leven binnen gaan komen. De laatste woorden van de bergreden. En dan zullen we de laatste avond ook zeker nog verder op ingaan. Maar de laatste woorden van de bergreden zijn zeg maar de toepassing. Ik ben opgegroeid in een klassieke kerk, de gereformeerde gemeente. Daar werden altijd gesproken in drie punten, de preek had drie punten. En dan werd die afgesloten met de toepassing. Dat was de vaste opbouw. Nou, dat zie je hier ook terugkomen. Jezus heeft een toepassing. Hij sluit de bergreden af met dat bekende verhaal met die gelijkenis van de wijze en de dwaze man. Ik heb vroeger altijd gedacht, toen ik het nog niet echt goed had gelezen wat hier staat. Ik heb vroeger altijd gedacht, oh, maar dat is heel duidelijk. De wijze man of vrouw, dat zijn de mannen en vrouwen die zondags naar de kerk gaan. En de dwaze mannen en vrouwen, die gaan niet naar de kerk. En maar dat staat er niet. Weet je dat zowel de dwaze als de wijze man, vrouw, ze luisterden allebei naar de woorden van Jezus. Weet je wat het verschil is tussen de dwaze en de wijze man? Eerst maar even de wijze man. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. En vers 26 wordt de dwaze man omschreven. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet. Ik wil zeker de eerste avond natuurlijk niet gelijk heel vervelend gaan doen. Jij bent. Kijk, daarom had ik hem vastgeplakt. Omdat ik daar bang voor was. Zo. Dit is eigenlijk een teken dat mijn tijd op is. Maar ik ben ook bijna klaar. Wat wou ik zeggen? Ik wil deze eerste avond. Ik wil niet iets zeggen waarvan je denkt van nou, dat is niet aardig wat hij zegt. Maar ik ga het toch zeggen. Met het risico dat we de volgende keer niemand in de zaal hebben. Oké. Je kunt alle 12e avonden komen. Je kunt alle 12e avonden naar huis gaan en tegen je partner of je vriend of vriendin of met wie je hier bent zeggen. Zo, dat was goed zeg. Dan heb ik het niet zo over mij, maar gewoon over de woorden van Jezus. Je kunt zelfs geraakt zijn. Misschien heb je nu al blauwe vingers van het meeschrijven en zo. Maar als je het niet doet, dan ben je een dwaze man, een dwaze vrouw. En ik denk dat hiermee ook haarscherp het verschil wordt aangegeven tussen de menigte die op afstand blijft. Ze raken onder de indruk, ze zijn helemaal flabbergasted over de woorden van Jezus. Maar ze doen er niks mee. De discipelen komen dichterbij. En ze zijn ook zeer onder de indruk. En zij gaan er mee aan de slag. Jacobus die zegt het zo. Wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Zullen we bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we deze avond zo mochten nadenken over de inleiding, de proloog van uiteindelijk de inhoud, de bergreden zelf. En hier dan wordt het eigenlijk gelijk al zo scherp neergezet, zo zwart-wit. De spiegel is vanavond al neergezet. De spiegel die niet zozeer onze buitenkant, maar onze binnenkant laat zien. En er is gelijk al een vraag die dan heel persoonlijk op ons afkomt. Ben ik iemand van de menigte? Of ben ik iemand van de discipelen? Blijf ik op afstand? Of wil ik dichtbij komen? Dicht bij Jezus, in zijn nabijheid wil ik zijn. Wil ik luisteren, maar er vervolgens niets mee doen? Of wil ik luisteren de woorden van de bergreden? En gaan ze werkelijk mijn leven veranderen? Heer, dank u wel voor de waarheid van uw woord. Dat soms inderdaad gewoon even heel recht voor zijn raap binnenkomt. Dat inderdaad van één scheidt. Dat ons laat zien wat er heel diep van binnen aan verborgen motieven, verborgen agenda's kan zijn. En Heer, als we de komende tijd regelmatig dan misschien als we voor die spiegel staan even zullen moeten slikken. Heer, wilt u ons dan telkens weer doordringen van het feit dat u dit niet doet om ons af te schrijven? Om ons te veroordelen, om ons te ontslaan als discipel? Maar juist vanuit uw eeuwige liefde, om ons te laten zien, dit is wat ik door mijn geest in jouw leven wil doen. Zo mag je worden. Stapje voor stapje. En door alles heen, zo mag je steeds meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. Heer, we verlangen ernaar om te leren. We verlangen ernaar om te volgen. Om discipel te zijn. U hebt ons uitgekozen. Hier zijn we. Zullen we met elkaar gaan zingen? Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn. En zing het vanuit het diepst van je hart mee. Zullen wij gaan staan? Voor zover mogelijk.
Mijn toevlucht. ik weer heel dichtbij u komen, in uw nabijheid kunt zijn. Zo dichtbij u voel ik uw liefde stromen, u maakt mij heilig en rein. In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugels, zo Heer. Beschermt mij, uw stroom is mijn toevlucht. U bent mijn leven, mijn Heer. Beschermt mij, uw stroom is mijn toevlucht. U bent mijn leven, mijn eer.
We gaan vanavond even een hele korte, eenvoudige verwerkingsvorm doen. Ik heb drie vragen om gewoon eens even over na te denken. Wat heeft je aangesproken vanavond? Misschien waren er dingen bij die je gewoon in je hart geraakt hebben, of dingen waarvan je zegt van, dat was voor mij helemaal nieuw, ik kijk nu al op een andere manier naar de werkreden. Wat betekent het voor jou om discipel te zijn? En als derde vraag, hoe kom jij in de nabijheid van Jezus? Want het is mooi om te zingen, maar hoe doe je dat? Nou, zullen we gewoon eens even kleine groepjes maken van 3-4 mensen. Dus schuif even naar elkaar toe. En als je elkaar nog niet kent, zeg even wie je bent. En dan nemen we even, hoeveel tijd hebben we nog? Ja, dan nemen we even een minuutje of 10 de tijd voor om hier gewoon eens even met elkaar over te praten. En misschien zeg je van, hallo, je gaat wel heel erg snel van mij. Dit zijn wel gelijk hele persoonlijke vragen. Niks moet, dan luister je gewoon even naar wat wellicht de anderen zeggen. En als iedereen in je groepje zegt, je gaat er snel, nou dan ga je even een liedje zingen of zo. Oké, nou laten we hier even de tijd voor nemen. En als je ondertussen, en misschien willen jullie even deze blaadjes uitdelen. Gewoon even blanco blaadjes. Als jullie ondertussen of tijdens het gesprek vragen hebben, schrijf die dan even op. En dan probeer ik die straks voor zover mogelijk, want er zijn soms vragen, daar heb ik ook even denktijd voor nodig. Maar dan probeer ik die voor zover mogelijk straks als afsluiting van deze avond ook nog even mee te nemen. Dus vorm even kleine groepjes. Misschien vind je het ook leuk en zit je bij mensen die je allemaal kent om te zeggen, ik wil juist even aanschuiven bij mensen die ik niet ken. Kijk maar even wat je zelf het prettigste vindt. Ga je gang. Goed, de 10 minuten zijn ruimschoots voorbij. Zullen we gaan afronden? Mag ik even vragen, zijn er voor nu nog geschreven vragen, dat we die even kunnen ophalen? Zijn er voor nu geschreven vragen? Dat kan mooi uit, want daar hebben we eigenlijk geen tijd meer voor. Dus. Want het dringende verzoek was toch wel, iedereen moet weer naar huis en wellicht morgen aan het werk of thuis oppas, om echt zo rond 9:45 af te ronden. En dat is het nu bijna. Dus we hebben nog tijd voor een mooi slotlied. En nou, jullie hebben allemaal foto's gekregen waar de data op staan, maar dan nog één keer, de volgende keer, donderdag 26 september. En als je van tevoren al even wilt gaan lezen waar we het dan over gaan hebben, dan gaan we het hebben over Matthäus 5 vers 3 tot 12. Dat zijn de zaligsprekingen. Volgende keer gaan we ontdekken hoe je echt gelukkig kunt worden. Nou, wie wil het niet? Oké, we gaan afsluiten. Hans, welk lied gaan we zingen? Die dus.
Het is een uitdaging. 769, en dat is maar het is wel een prachtig lied. Bouw uw koninkrijk. En God is bezig met zijn koninkrijk te bouwen onder ons, denk ik. Met ons, door ons.
Wees koning in ons hart, herstel uw beeld in ons, onthul uw doel met ons, ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel, stort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Zijn uw kerk, Heer, maak ons sterk in u. Dorsten naar uw rijk, in uw gerechtigheid. Uw zaak komt ons nu in en geeft ons leven zin. Empvangen harten worden vrij. Verslagen mensen troosten mij, zelfs de blinden zien nu in zappij. Wij zijn uw kerk, hoor ons gebed en kom. Bouw uw koninkrijk, zet het kwarte kijk. Toon uw sterke hand, kom herstel ons land. Vul de kerk met vuur, win dit volk terug. En dat bidden wij, dat uw koninkrijk verschijnt. Uw ongetemde kracht. Verslaat de helse macht, uw ongetemde pracht, vernieuwd en sterkt ons hart. Wij zijn voor zoveel meer gemaakt. Leer ons te doen wat u ons vraagt. Vol van Jezus liefde en zijn kracht. Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons. Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand. Kom herstel ons land. Vul uw kerk met vuur. Wind dit volk terug. Heer, dat binnen wij. Tot uw koninkrijk. Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand. Kom herstel ons land. Vul uw kerk met vuur. Bind dit volk terug. Heer, dat bidden wij. Tot uw koninkrijk verschijnt.
Nou, goed gedaan hoor. Mooi lied. Hey, allemaal wel thuis. En nou, mocht je voor een volgende keer mensen willen uitnodigen. Iedereen is welkom. Er is nog ruimte genoeg. Geef ze dan wel even het advies om de eerste studie even vast voor te beluisteren. Want anders val je gelijk zo in. En ook gewoon maar even een open vraag. Mocht je nou dingen hebben waarvan je zegt van joh... Nou, misschien ging ik wel veel te snel en wilde ik veel te veel of andere dingen. Ik wil altijd heel graag leren van feedback. Dus voel je ook vrij als je tips voor me hebt hoe we het de volgende keer anders kunnen doen. Voel je vrij om dat ook te benoemen. Ik vond het in ieder geval erg fijn deze eerste avond met jullie mee te maken. Ik heb nog meer zin in de volgende 11 avonden. God zegen.